Ja, Love, Love, Love. Een superleuke serie natuurlijk waar we in zitten. Alweer de zesde. Feiko heeft de eerste vijf gefileerd. En we zijn nu aangekomen bij deel zes. En ik zat voor mezelf te denken. Wat is nou eigenlijk voor mij het toonbeeld van liefde? Ik ben een hele romantische jongen. Maar ik heb eigenlijk ook één keer per jaar heb ik een piekmoment in mijn romantiek. Ja, ja. En dat is met kerst. Ik bedoel, die man is niet van de buis te branden, Robert en Brink. Maar één keer per jaar heb je de All You Need Is Love kerst special. En dat is de enige keer dat ik All You Need Is Love kijk. En ja, ja. En het leuke is, weet je, daar komt dan een Robert en Brink. Die komt in Kudelstaart bij een meisje. Dus midden in de nacht, dan belt hij aan. En zij helemaal verbazen doordat Robert en Brink voor de deur staat. En dan neemt hij haar mee naar Lapland. Maar, zegt ze dan, ja, ik heb een vriendje in Peru zitten. Dan zijn ze dus in Lapland en hebben ze een gezellig gesprekje en dan komt de muziek eronder. En op een gegeven moment, uit het niets, que pasa, uit Peru, komt Pablo aangelopen. Ja, en je ziet het al vanaf Kudelstaart aankomen natuurlijk, hè, dat er gebeurt. En toch doet het wat met me. Weet je, dan zit ik een beetje tegen mijn tranen te vechten. En dan komt het, ja, ik noem het altijd het six-pack syndroom, komt dan naar boven. Dat is eigenlijk, Marije zit hem tegen me aan en ik moet tegen mijn tranen vechten. En dan ga ik alleen maar met mijn buik zo. En dan kijkt ze om, ze heb je het weer? Ja, ik heb het weer. Ja. Dus voor mij is dat echt het toonbeeld van liefde. Gewoon de All You Need Is Love kerstspecial. En eigenlijk wil ik vandaag met jullie ook spreken over een, ja, niet de kerstspecial, maar wel over een ja, eigenlijk een situatie waarin we allemaal beland zijn, wel eens dat we gewoon keihard liefde nodig hebben. Maar die liefde ook wel eens kwijtgeraakt zijn onderweg. En we werken vanuit het thema 1 Korinthe 13. En vandaag gaan we het hebben over de liefde rekent het kwaad niet aan. Er is een bepaalde balans is erin. En het leuke is, onderzoek heeft uitgewezen dat 90% van de liedjes die gemaakt worden, die gaan over de liefde. Alleen anno 2017, hou je vast, gaan 65% van die liedjes gaan al over liefdesverdriet. Terwijl in 1980 ging nog 85% over de pure liefde. Dus ergens raken we in de loop van de tijd wat liefde kwijt. Er is een soort barst gekomen in onze liefde. En eigenlijk als we gaan spreken over het woord van God, dan kun je ook eigenlijk constateren dat er een breuk is gekomen in de relatie tussen God en mensen. En God heeft op een fenomenale wijze heeft hij dat hersteld. Maar we gaan vandaag nog even kijken wat het nu voor ons betekent. 1 Korinthe 13, vanaf vers 4 gaan we lezen. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Ik zei al, er gaat veel mis in de liefde. En als je het hebt over het kwaad niet aanrekenen, dan kan je het beste vertalen als datgene wat niet is zoals het bedoeld is. Het kwaad niet aanrekenen. En voor het woordje het kwaad staat eigenlijk datgene wat niet is zoals het bedoeld is. God heeft een plan met je leven. En soms maak je fouten, soms maak je verkeerde keuzes. En dan is het eigenlijk niet zoals God het bedoeld heeft. Hetzelfde als met zonde, dat is eigenlijk je doel missen. Ik heb vorige keer al verteld, ik heb gevoetbald en Robert heeft met mij gevoetbald. Ik heb vaak mijn doel gemist. Niet ja zeggen, dat was ook. Ik heb vaak mijn doel gemist. En dat is eigenlijk met zonde net zo. Weet je, op het moment dat je zondigt, dat je struikelt, dat je faalt, weet je, God geeft je altijd weer een tweede kans. En ik weet nog van mezelf, ik was een jaar of 16, ik was een vervent voetballer en ik trainde heel veel in mijn eentje ook. Want ik denk, als je beter wordt dan de rest, zul je ook meer arbeid moeten verrichten. En ik had op een gegeven moment een aantal pionnen voor mezelf neergezet en Arjen Robben is er een meester in. Die ging naar binnen en dan schiet hij de bal in de verre hoek. Kent iemand die actie van Arjen Robben? Nou, ik heb hem zeker 1000 keer geoefend en hij ging ook wel eens in de kruising en ook wel eens over het vangnet. Maar op het moment dat je je doel mist, kan je gewoon altijd weer opnieuw beginnen. Je mag altijd weer opnieuw je focus bepalen. Terugkeren naar datgene wat je echte doel is. En vandaag wil ik eigenlijk met jullie spreken over Mensen die aan de zijlijn geraakt zijn. Mensen die een beetje aan de buitenkant staan. Als je voetbalt, dan heb je ook een dugout en er zitten dan de reservespelers in. Ik heb als subtitel van de preek meegegeven: God kent geen reservespelers. God heeft alleen maar basisspelers. Maar het kan wel zijn dat je aan de zijlijn geraakt bent. Dat je misschien wat minder actief meedoet. Of dat je misschien geblesseerd bent. Dat er iets gebeurd is in je leven. Dat er herstel moet plaatsvinden voordat je weer mee kan doen. En ik ga met jullie naar drie Bijbelverhalen kijken. Echt ontzettend mooi. We beginnen met de eerste, die staat in Handelingen 20. Zijn we er klaar voor? Ja, mooi. Handelingen 20, begint die. Paulus was op dat moment in Troas. En Troas is een kleine gemeente die hij aandeed op een van zijn zendingsreizen. En beginnen we vanaf vers 7. Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Het is een goed initiatief, gewoon op zondag bij elkaar komen en het brood breken en delen. Gewoon doen wat Jezus gezegd heeft. Als je bij elkaar komt, breek het brood en drink van de wijn. En Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, het was trouwens een hele drukke tijd voor hem. Want als je de brief aan Timotheus leest, dan kun je daar lezen dat hij zijn jas in Troas heeft laten liggen. En dan zegt hij: Timotheus, als je terugkomt in Troas, neem dan even de jas mee die ik daar heb laten liggen. Dus hij was druk. En dan komt hij. Paulus hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde. Ha, mocht je denken dat wij lang preken. We waren bijeengekomen in een bovenvertrek waar veel olielampen brandden. Een jonge man, die Eutychus heette, zat in het venster en werd door slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Diep in slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden. En toen men hem optilde, bleek hij dood te zijn. Wat denk je zelf, hè? Complete paniek. Paulus is aan het preken. Hij is bezig over het woord van God te verkondigen. Hij vertelt alles over het koninkrijk van God dat aanstaande is. En in één keer valt er iemand uit het raam en die blijkt dood te zijn. Nou, misschien ken je wel eens die situaties dat je denkt, ik hoor dit. Dit is het woord van God en dit zie ik in de praktijk gebeuren. En dat gebeurde ook bij Paulus. En Paulus die laat zich niet van zijn stuk brengen, vers 10. Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei, hou op met het misbaar. Dat is, hou op met janken eigenlijk. Want hij leeft. En vers 11, ik vind het soms zo mooi hoe de Bijbel het zegt. Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Business as usual, gaan we gewoon weer door. Daarna onderhield hij zich nog lange tijd met de leerlingen. Tot het aanbreken van de ochtend. Toen vertrok hij en vergat zijn jas. De leerlingen namen de jonge man die weer tot leven was gekomen met zich mee. En voelden zich gesterkt door wat er gebeurd was. Ik vind het een bizar verhaal. Paulus is op doorreis en er gebeurt echt een verschrikkelijke situatie. En ik geloof dat de Bijbel dit soort verhalen opgeschreven heeft als een stuk geschiedenis, vastlegging. Maar ik geloof ook dat God daar een boodschap in wil leggen. Dat de Bijbel spreekt in voorbeelden, geestelijke voorbeelden. En het is eigenlijk aan ons de taak om datgene wat in de Bijbel staat, niet alleen als een feit aan te nemen als zijnde zo is gebeurd. Maar om ook de diepere, de geestelijke lessen eruit te halen. En Paulus die komt dan in die gemeente en hij is op doorreis. Hij wil nog één keer knallen. Hij wil nog één keer vlammen, nog één keer de gemeente aanvuren voordat hij weggaat. En dan zit er iemand in de zaal, Eutychus, en die zit in de samenkomst. Maar van hem wordt gezegd, hij zat in het venster. Hij zat in de vensterbank. En voor mij is het dan zo, weet je, dan zit hij daar en dan kijkt hij toe. Wat er eigenlijk gebeurt. Hij had zich eigenlijk een beetje afgezonderd van het grote geheel. Hij was fysiek aanwezig, maar hij deed niet mee. Hij was fysiek aanwezig, maar had geen commitment. Hij zat daar in de zaal en keek toe wat de rest deed. En op het moment dat hij dat doet, dan valt hij in slaap. En ik zat voor mezelf te denken, op het moment dat je niet actief deelneemt, als je niet actief deelneemt in de gemeente, in Gods koninkrijk, dan val je vanzelf in slaap. En ik ben dit jaar naar Frankrijk op vakantie geweest, zoals je weet. En dat is een andere preek, dus dan spreek ik over traumaverwerking. Maar, ja. Maar wij zijn toen bezig kijken naar de Tour de France. En dat is een hele happening als je erbij bent. Maar ik heb ook wel eens de Tour de France gekeken, gewoon thuis voor de buis. Dan vertrekken ze 's middags om 12:30 en dan hebben ze de finish, 's middags om 17:00, 17:30. En er is niks slaapverwekkender dan een etappe van de Tour de France kijken. Amen, hoor ik een amen. Maar kun je je voorstellen dat er ooit één fietser is geweest die op de fiets zit en een kolletje van de derde categorie moet pakken, dat hij in slaap valt? Nee, op het moment dat je niet actief deelneemt, val je vanzelf in slaap. Op het moment dat je actief betrokken bent, als je je leven met God leeft, als je dient in de gemeente, dan is de kans niet aanwezig dat je in slaap valt. Maar Eutychus viel dus wel in slaap. Hij zat in de vensterbank en hij viel in slaap. En weet je, als je eenmaal in de vensterbank zit, is een beetje de metafoor. Als je aan de zijkant van de gemeente geraakt bent, is het soms een heel klein stapje voordat je naar beneden valt. Voordat je definitief afstand neemt van de gemeente. En ik ga er straks nog wat anders over zeggen. Maar heel vaak reageren mensen vanuit een bepaalde teleurstelling. Daar kom ik straks inderdaad op. En misschien ben je zelf wel in de vensterbank beland. Of misschien ben je zelf uit het raam gevallen. Misschien zijn er wel mensen in je omgeving die ooit in de vensterbank zaten, of in de gemeente zaten, toen in de vensterbank kwamen en toen naar beneden gevallen zijn. Misschien ben je wel je kinderen kwijtgeraakt, dat ze niet meer naar de kerk gaan. Of je buren willen niet meer naar de kerk. Of je partner. Het kan. Het kan dat ze niet meer komen. Alleen de Bijbel stopt hij niet. Hij viel uit het raam. Ze namen hem voor dood op. Maar Paulus ging naar beneden. En in de MBG-vertaling staat, doch Paulus. En dat is het woordje doch, betekent gewoon maar. Maar Paulus ging naar beneden. In God is er altijd een maar. In God is er altijd een mogelijkheid om een situatie te veranderen. Misschien uitzichtloos, misschien ben je geestelijk dood, misschien ben je geestelijk in slaap gevallen. God is in staat om elke situatie in je leven ten goede te keren en je weer tot leven te wekken. Paulus zegt eigenlijk, no way, we gaan geen begrafenis doen. Er is altijd nog leven in hem. En eigenlijk wil ik vandaag twee groepen mensen aanspreken. Misschien ben jij degene die hier zit, maar niet actief deelneemt. Dat je eigenlijk een beetje zit te kijken wat anderen aan het doen zijn. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, ja, die springers daarvoor aan, hè, die doen maar. Ja. Misschien ben je aan het kijken, zeg maar, wat er gebeurt. En de tweede groep mensen die ik aan wil spreken, misschien ben jij wel de Paulus. Vol vuur en vol passie en vol bewogenheid. Maar ook Paulus reageert op een bepaalde manier waar we heel veel van kunnen leren. En ik denk eigenlijk dat er geen derde categorie is. Dus ik heb jullie allemaal te pakken op dit moment. Dus of je zit in de zijkant, aan de zijlijn, of je bent actieve deelnemer. In ieder geval, je bent er, dat is goed. En je ziet wat Paulus doet. Paulus gaat naar beneden. Gaat naar Eutychus en je leest, hij slaat zijn armen om hem heen. En op het moment dat hij zijn armen om hem heen slaat, dan zegt hij, joh, hij is niet dood, er zit leven in hem. En ik vond het eigenlijk een hele mooie les. Weet je, soms zijn mensen afgedwaald, laten ze de kerk achter zich, willen ze niet meer meedoen. En het enige wat Paulus doet, is zijn armen om iemand heen slaan. En soms is dat ook wat wij moeten doen. We moeten misschien mogen ons geld investeren, onze tijd, zoals Feiko zei. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we de armen om mensen heen slaan. Paulus die komt niet bij hem en die zegt, sukkel, je zit in de vensterbank, dan weet je toch dat je vallen kan. Hey, hij is niet veroordelend, hij houdt geen preken, hij is niet aan het zondebok aan het zoeken. Het enige wat hij doet, is zijn armen heen slaan om die mensen die gevallen zijn. En voor jou gelijk al een stukje huiswerk, wie ga jij omarmen? Wie ga jij een arm omheen slaan die misschien de weg is kwijtgeraakt? Misschien hoef je niet te preken. Misschien mag je gewoon een kop koffie gaan drinken op iemand. En laten zien dat je van hem houdt. Dat je die arm om hem heen wil slaan. Soms is evangeliseren zo makkelijk. En ik weet van Paulus, die kwam zelf tot geloof op een gegeven moment. En niemand moest Paulus hebben. Paulus was een buitenbeentje. Paulus was degene die de gemeente vervolgd had. Dus iedereen hield een beetje afstand van hem. Maar toen was er iemand die zich over hem ontfermde. En in die tijd, zegt Paulus zelf, heeft hij 14 jaar met God zelf doorgebracht. Hij heeft zich niet laten leren door mensen, maar hij heeft zich laten leren door God zelf. En ik geloof dat Paulus zo'n intieme relatie met God had, dat God hem alle ins en outs van wie hij is heeft laten zien. Hè. Van Mozes wordt gezegd, hij sprak met God als van een vriend tot een vriend. Ik denk dat Paulus wordt op een gegeven moment meegenomen in de hemel. Dat is een heel ander verhaal. Maar ik geloof dat er zo'n intieme relatie was tussen God en Paulus. En dat God aan Paulus een bepaald geheim heeft onthuld. Een bepaald principe, hoe je moet reageren met mensen die gevallen zijn. En ik denk dat God Paulus bepaald heeft bij een gelijkenis van Jezus. Wij kennen die gelijkenis eigenlijk als de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Maar er zitten ook een aantal prachtige sleutels in. En Paulus die heeft het naar mijn idee van God ontvangen en leeft daar ook uit. Hij gaat er naartoe en Er komt op een gegeven moment, komt er een man bij Jezus. En die zegt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? Nou, dat is een goede vraag. Uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal het eeuwige leven hebben. We willen bij God zijn. We willen in de hemel komen, zoals het heet. Maar dat is een goede vraag. En dan antwoordt Jezus, wat zegt de Bijbel erover? Je zult de Heer je God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, heel je verstand en alles wat in je is. En je naaste als jezelf. Dat is het antwoord. En Jezus zegt, je hebt goed geantwoord. En dan zegt die man, maar wie is dan eigenlijk mijn naaste? Jezus, moet je luisteren, ik heb een mooi verhaal voor je. Dan vertelt hij een verhaal over iemand. En als de Bijbel spreekt over iemand, dan is het vaak, dat kan jij zijn, dat kan ik zijn, dat kan iedereen zijn. Er was dus iemand die van Jeruzalem naar Jericho afdaalde. Voordat je dit verhaal verder gaat doornemen, je moet beseffen, Jeruzalem is in de Bijbel het beeld van het koninkrijk. Jeruzalem is het beeld van de intimiteit met God, is het beeld van de gemeente, het beeld van, dit is de plek waar God je bedoeld hebt. Jericho, daarentegen, is het beeld van de wereld. En Jezus zegt, er was dus een man die ging van Jeruzalem naar Jericho. Hij daalde eigenlijk af van het koninkrijk van God, van het actieve gemeenteleven, daalde hij af naar de wereld. En in de wereld had hij misschien iets nodig wat hij kwijt was geraakt of zo. Maar het is het beeld van iemand die het leven met God loslaat. En uiteindelijk iets wil waar hij vandaan komt. Het is goed om te beseffen in dit verhaal. Deze man die was waarschijnlijk in de vensterbank terechtgekomen en zo. En die zei, ik wil niet meer deel zijn van Gods koninkrijk. En op dat moment daalt hij dus af van Jeruzalem naar Jericho. En ik heb na zitten denken, wat zou nou bijvoorbeeld de reden kunnen zijn voor iemand om, laat maar even man en paard noemen, om de kerk te verlaten. Om weg te gaan uit het koninkrijk van God en weer terug te gaan naar datgene waar je vandaan komt. En ik heb eigenlijk 3 hoofdpunten ontdekt. En de eerste is naar mijn idee teleurstelling in mensen. De mens is gemaakt naar het beeld van God. Dat weten we, maar we zijn geen God. We maken fouten, we doen soms stomme dingen, we communiceren op slechte wijze, we maken soms verkeerde keuzes. Mensen hebben wel eens dubbele agenda's en heel onnuchter misschien, maar die mensen zitten ook hier. Ik ben er ook onderdeel van. Ik ben niet volmaakt. Je buurman die na je zit is niet volmaakt. Maar soms als je het beeld hebt gehad dat de kerk een volmaakte plek is en mensen stellen je teleur, dan kan dat een reden zijn om uiteindelijk terug te gaan naar de wereld, om datgene los te laten waar je het zo goed had. En ik weet er nog een verhaal was een man die kwam al jarenlang in de kerk. Echt jaren. Dat was een beetje het vaste gezicht van de kerk. En op een gegeven moment kwam hij niet meer. Out of the blue. Van een op andere week was hij niet meer. En na een aantal weken kregen de ouderlingen, die kregen een argwaan. Denk, hey, waar is hij gebleven? Dus ze planden een huisbezoek bij hem. Ze kwamen bij hem en hey kerel, we missen je. Waar ben je al die tijd? En toen kwam het verhaal eruit. Hij zei, ik zat vorige week, of een paar weken geleden, zat ik in de dienst. En de preek begon. En in de rij werden de pepermuntjes uitgedeeld. En bij mij stopten ze. Ze deelden niet meer uit dan tot mij. Mijn buurman naast me kreeg nog pepermunt en ik niet meer. En toen was ik zo klaar met die kerk. Wij zijn geen pepermuntkerk. Nee. Maar het zegt wel wat, dat mensen soms zo teleurgesteld kunnen raken in mensen. Dat je je hoop op mensen hebt gesteld. En uiteindelijk blijken die mensen die blijken je teleur te stellen. Je blijken te falen. En het tweede, waardoor mensen de gemeente kunnen verlaten, is dat mensen teleurgesteld kunnen zijn in God. Misschien is er een bepaald beeld gecreëerd over God. Dat hij een soort goede vee is of een soort Sinterklaas. Die alles geeft wat jij maar vraagt. Die alles geeft waar jij om bidt en dan blijft het uit. En dan bid je om genezing en dan duurt het lang. En dan bid je om een financiële doorbraak of een doorbraak op andere gebieden. En dan blijft het uit. En dan heb je een verkeerd beeld van God en dan denk je, nou ja, dit zal ook wel weer niet werken. Ik ga weer wat anders doen, ik zoek wel weer wat anders. En dan laten mensen op die manier, laten ze de kerk achter zich. Dat is de tweede reden waarom mensen teleurgesteld afhaken. En de derde is, soms haken mensen af, dat heeft Jezus zelf gezegd, vanwege de zorgen van het dagelijks bestaan, de verleiding van de rijkdom en allerlei andere verlangens die belangrijker lijken te zijn dan het leven met God. Gewoon het leven van alle dag. Je drukke agenda, je baan, je zaak, je gezin. Dat kan een reden zijn waardoor je je tijd met God aan de kant gaat schuiven. Dan ga je niet meer je Bijbel lezen, je gaat niet meer bidden. En op een gegeven moment denk je op zondagochtend, wat zit mijn agenda toch vol? Ik ga eerst maar eens niet naar de gemeente. En beetje bij beetje zie je mensen afhaken. Ze komen in de vensterbank te zitten, staan aan de zijlaan, vallen in slaap en kukelen op een gegeven moment naar beneden. Maar je God is altijd een maar. Dus die man die daalde af en dan wordt hij op een gegeven moment wordt hij overvallen door een aantal rovers. Het was een gevaarlijke weg van Jeruzalem naar Jericho. En ze mishandelen hem, ze slaan hem kort en klein, ze beroven hem en hij blijft half naakt, half dood, blijft hij daar liggen. Maar gelukkig, de meeste van ons kennen het verhaal, gelukkig komt er een priester langs. Een man van God, die weet wat hij doen moet. He, iemand die weet wat God vraagt. Heb je naaste lief als jezelf. Maar misschien moest hij op tijd in de gemeente zijn. Of moest hij die diensten vervullen. En hij loopt door. Met een grote boog loopt hij eromheen. Maar gelukkig, er komt er nog een andere man aan. Een leviet. Iemand die ook in de dienst van God staat. En ook weet wat het betekent om te zien naar mensen. En ook hij loopt er met een grote boog omheen. En laat die man alleen liggen. En dan komt er op een gegeven moment komt een andere man voorbij. Dat was een Samaritaan. En Joden en Samaritanen die gaan niet met me komen. Dat is water en vuur. Toen ik in Volendam woonde, had je Edammers. Nou, dat was net Samaritanen en Israëlieten. Dat ging niet samen. Je was of een dwarse Edammer of een rechtschapen Volendammer. Dus Joden en Samaritanen die gingen niet met elkaar om. En op dat moment komt die Samaritaan voorbij en die ziet hem. En de Bijbel zegt, hij werd met medelijden bewogen. En dan denk ik aan die leviet en die priester. Die misschien allerlei goede redenen hadden waarom ze niet heen gingen. Maar op het moment zeg maar dat iemand van Jeruzalem naar Jericho afdaalt. En eigenlijk zegt hij laat de kerk achter zich. Dan zijn wij als kerk in het verleden heel snel geweest met te zeggen. Zie je wel, had je maar niet weg moeten gaan. Boontje komt om zijn loontje. Eigen schuld, dikke bult. Op het moment dat jij die keuzes maakt in je leven zal dit het gevolg zijn. En die Samaritaan die komt bij hem en die begint niet te spreken. Die begint niet te preken. Die begint alleen maar te verzorgen. En eigenlijk komt hij met olie en wijn. En hij verzorgt die man op een manier zoals de leviet en de priester hadden moeten doen. En ik zat na te denken, waarschijnlijk als wij mensen niet geven wat ze nodig hebben, zal de wereld hun dat geven. Op het moment dat wij niet omzien naar de mensen die onze hulp nodig hebben, dan zal de wereld hun dat geven. En dat zal komen in misschien in een stuk occultisme of andere vorm van religie. Maar op het moment dat wij als kerk geen adequaat antwoord hebben op de mensen die verloren dreigen te gaan, dan komt de wereld en zal voor hun zorg dragen en daarmee in hun macht krijgen. Ik zei al, die weg van Jeruzalem naar Jericho was een gevaarlijke weg. En waarschijnlijk hebben de leviet en die priester hebben vast wel een goede reden gehad om iets niet te doen. Want in die tijd waren er ook fake overvallen. He, voor hetzelfde geld ga je bekommeren om iemand anders die daar ligt en word jij in je nek getikt. He, en word je ook beroofd en mishandeld. Er kunnen legio redenen zijn. Er zat alleen een denkverschil in. Die twee mannen, de priester en de leviet, die dachten, wat zal het mij kosten als ik naar hem om ga zien? En de Samaritaan dacht, wat gaat het hem kosten als ik niet naar hem om ga zien? En dat is het grote verschil. En daarom zijn we als kerk ook geroepen om te zien naar de mensen die in aan de zijlijn geraakt zijn, die in de vensterbank zitten. Die eigenlijk misschien dreigen af te haken. En Paulus die ging naar Eutychus toe en die sloeg zijn armen eromheen. De Samaritaan ging naar die man toe en sloeg zijn armen eromheen. Hij bood liefde. Hij zorgde voor hem. Hij gaf hem zijn tijd, hij gaf hem zijn geld. Hij investeerde wel. Dat komt je niet aanwaaien. Maar uiteindelijk, als we mensen willen winnen voor Jezus, zal het ook iets van onze tijd vragen. Misschien wel van onze financiën. En Paulus die zorgde voor Eutychus en hij rekende hem het kwaad niet aan. Dat is echt de liefde. Liefde rekent het kwaad niet aan. Dus we hebben gezien dat Eutychus zit in de vensterbank. Die haakt af. Er komt een man van Jeruzalem naar Jericho. Die haakt af. Maar er waren nog twee mannen in de Bijbel. Dat noemen we de Emmausgangers. Zij waren op de dag dat Jezus uit de dood was opgestaan, waren ze op weg van Jeruzalem naar Emmaus. En een beetje Bijbel kennen, die weet dat Jezus had gezegd, blijf in Jeruzalem totdat de Heilige Geest over jullie komt en als jullie kracht ontvangen. Maar deze twee mannen die hadden Jezus zien sterven aan het kruis 3 dagen geleden. En inmiddels was het de opstandingsdag en ze waren steeds teleurgesteld. Ze hadden niet gezien wat Jezus beloofd had. En ze zijn vol van alles wat er gebeurd is. Maar ze zijn ook teleurgesteld. Want uiteindelijk komt er iemand naast hen lopen. En die persoon is Jezus. En het mooie is, op het moment dat jij afgedwaald bent, als jij de verkeerde weg pakt, loopt Jezus naast je. Misschien heb je het niet in de gaten, maar de mannen herkenden hem ook niet. Maar Jezus begon met hun te praten. En hij zei, waar hebben we het er eigenlijk over? De mannen zeiden, ben je dan de enige die niet weet wat hier gebeurd is? Er was een profeet hier in Jeruzalem. En die is gekomen om de wereld te redden. Hij was gestorven en hij zou opstaan. Maar inmiddels is het de 3e dag en we hebben nog niks van alles gezien. Aan de andere kant, zeiden ze, er zijn ook dames die hebben gezegd dat hij leeft. En ik zat het uit te pluizen, dat stukje. Toen dacht ik, ja weet je, dat is nou het toonbeeld van mensen die aan de zijlijn komen te zitten. Je krijgt op een gegeven moment een wij-zij-cultuur. Ze zeggen, wij geloven dat hij het was die de wereld zou redden. Maar zij zeggen dat hij leeft. En dan krijg je op een gegeven moment een tweedeling. En ja, ik ga hem toch concreet maken ook. Soms hoor ik hier ook wel eens van, hè, ik weet niet waar het leiderschap naartoe gaat. Ze doen dingen. We hebben een hart voor de house gehad en ze hebben de stoelen voorgekocht. Weet je, er is hier geen tweedeling. We hebben een koninkrijk te winnen. We hebben een koninkrijk te bouwen. We hebben een God te dienen. En dat doen we niet in tweedeling, dat doen we in eenheid. En op het moment zeg maar, dat die tweedeling er is, dan komt eigenlijk Jezus voorbij. En hij doet net alsof hij door wil gaan en ze nodigen hem uit om te komen eten bij hem. En dan breekt hij het brood. En op dat moment gaan hun ogen open. En ik geloof dat ze de doorboorde handen van Jezus zagen. En op dat moment is in één keer, is hij weg, Jezus. Maar het heeft hun hele leven veranderd. Het heeft alles op hun kop gezet. Ze pakken hun boeltje weer en ze vliegen naar Jeruzalem. Ze vliegen weer terug in hun bestemming. Ze gaan weer terug naar die plek waar ze zijn moeten. Weet je, dat is zo belangrijk. Je kan bouwen in een kerk, je kan meedoen. Maar uiteindelijk is de sleutel om enthousiast te blijven en gemotiveerd te blijven, is die ene ontmoeting met Jezus. Dat gaat alles veranderen in je leven. En ze zijn klaar met hun teleurstellingen, ze zijn klaar met hun vragen. Op het moment dat ze Jezus ontmoet hebben, vindt het allemaal een plek. En als jij het idee hebt dat je aan de zijlijn geraakt bent, dat je in de vensterbank geraakt bent, zorg dan dat je die ontmoeting met Jezus hebt. En Paulus ging naar beneden toen Eutychus gevallen was. En hij stopt met huilen, stopt met dat gezeur, want er is leven in hem. En op het moment dat jij nog ademt, is er leven in jou. Voor jou is de mogelijkheid om terug te keren naar Jezus. Er is nog altijd tijd. En ik vind het een leuk verhaal, want Nadine is het toch niet. Ik heb een Champions League finale verhaaltje. Een aantal jaren geleden had je de Champions League finale. Bayern München tegen Manchester United. En Duitsers die winnen altijd. En Duitsers gaan altijd door tot de laatste minuut. En op dat moment stond het in de 90ste minuut stond het 2-1 voor Bayern. En iedereen dacht Bayern gaat die cup winnen. Er waren zelfs al mensen die hadden de Europa Cup 1. Hadden ze behangen met de kleurtjes van Bayern München. Want dat was toch wel zeker de winnaar op dat moment. En toen, in de 91ste minuut, uit de corner, 2-2. Een minuut later, weer een corner. 3-2 voor Manchester United. Ik weet nog dat ik mijn vader opbelde. Ik zeg, pa, we hebben ze eindelijk. En weet je, wat ik daarmee wil zeggen is, het is niet over voordat het laatste fluitsignaal geklonken heeft. Je mag altijd bij Jezus terugkeren. Of je nou in de vensterbank zit, gevallen bent, in een diepe slaap gevallen bent. Jezus wil jou thuis halen. Jezus wil jou in je bestemming brengen. En hij wil dat kwade wat er in jouw leven gebeurd is, niet aanrekenen. En de meesten van ons kennen Paulus, of David wel, koning David. David had een slippertje gemaakt. En dat was niet goed. En daar heeft hij ook echt een behoorlijke aanvaring met God mee gehad. Maar op het moment dat hij door God in ere hersteld wordt, schrijft hij een psalm, psalm 51, moet je hem een keer doornemen. Maar hij schrijft daar een prachtige tekst. Een tekst die je eigenlijk ook, ja, voor mij komt hij op het scherm ook. Hij zegt, red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Koning David had gezondigd, Hij zei, ik wil weer terug naar datgene waar ik vandaan kwam. Ik wil weer gepassioneerd zijn voor God. Ik wil weer leven in de intimiteit met God. Geef mij de vreugde terug van vroeger. En op het moment dat jij in de zijlijn zit, of in de vensterbank zit, ga dan terug naar God en laat je weer enthousiasmeren. Laat je weer motiveren door die God die ooit begonnen is met iets te doen in jouw leven. En het ook zal voleinden. En dan mag je tot jezelf spreken. Gewoon de woorden, God houdt van me. God deed zijn zoon uit de dood opstaan. En de kracht die Jezus uit de dood deed opstaan, woont in mij. De kracht die Jezus uit de dood deed opstaan, werkt in mij. Er is geen veroordeling als ik in Jezus ben. Al ga ik door een dal van duisternis, ik hoef niet te vrezen, want u bent bij mij. In Jezus ben ik een nieuwe schepping. Op het moment dat je daar weer van doordrongen bent, dan krijg je de passie voor Jezus weer terug.